Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In februari en maart nemen we u mee naar Afrika, waar het religieus extremisme met rassenschreden toeneemt. We horen getuigenissen over de situatie ter plekke en bezoeken projecten van de katholieke kerk die de lokale bevolking ondersteunen en die de verzoening en het vreedzaam samenleven bevorderen.
Het aantal aanvallen door gewapende islamisten is in vele delen van Afrika toegenomen. Van Mali en Burkina Faso tot Mozambique. Slachtoffers zijn de plaatselijke burgers, zowel christenen als moslims. Die sterven, gewond raken en hun thuisland moeten ontvluchten naar troosteloze vluchtelingenkampen. Hoewel de conflicten verschillende oorzaken hebben en vaak van materiële aard zijn, zoals drugs en wapen en mensenhandel in Mali en Burkina Faso, of controle over vruchtbaar land en water in Noord-Nigeria en Cameroen, of de strijd om mineralen in Congo en olie in Mozambique, is het een vast patroon dat de aanvallers van moslimafkomst zijn en dat hun ideologie elementen van de radicale islam bevat, die gewapende verovering van gebieden ter wille van de vestiging van de islam of een vermeende zuiverdere vorm daarvan rechtvaardigen. De katholieke kerk behoort vaak zelf tot de slachtoffers, maar is bovenal een belangrijke kracht van steun, verzoening en genezing voor alle die onder het geweld te lijden hebben.
Aan het begin van de vasten richt directeur Uma Wijnands zich in een column in het tijdschrift Echo der Liefde tot de weldoeners van Kerk in Nood en vandaag ook tot de luisteraars van Radio Maria. Ze informeert ons over de drie pijlers van de werking van onze hulporganisatie.
Beste vrienden, morgen met als woensdag beleven we de 40 dagen tijd. Een uitstekende tijd om na te denken over ons christen zijn en hoe wij dit durven uitdrukken in het dagelijkse leven. Durven we een kruisteken maken in het huisgezin of in een restaurant voor een maaltijd? Durven we ons uiten en onze kerkgemeenschap verdedigen in een gesprek waar negatief wordt gesproken over onze kerk? Er zijn miljoenen vervolgde christenen in de wereld die, zelfs met gevaar voor eigen leven, durven spreken over God. Durven wij dat ook? Met enige voorzichtigheid en enkele bedenkingen heb ik aan deze column over religieuze vrijheid in de wereld geschreven. Het vaststellen van de feiten en het optekenen van de vele getuigenissen van vervolgde christenen in onze projectlanden behoren tot de eerste pijler van Kerk in Nood: informatie. Discrete en objectieve informatie geven blijft belangrijk, met steeds aandacht voor milde communicatie wanneer we bezig zijn met ecumene en interreligieuze dialoog. Kunnen we in woorden en in daden uitdrukken wat het voor ons betekent om christen te zijn? Want dat is noodzakelijk voor een eerlijk en open dialoog binnen het ecumenische en interreligieuze kader. Staan wij stil bij onszelf en onze geloofbeleving als christen? Durven wij genuanceerd denken en spreken over de islam, het hindoeïsme en andere religies? Of laten wij ons liever meedrijven op de snelle nieuwsberichtgeving van de media? Verzetten we ons tegen gevaarlijke veralgemeningen zoals de moslim, de hindoe, de boeddhist? Kerk in Nood pleit voor voorzichtige communicatie, want enerzijds is de veiligheid van de gelovigen ter plaatse een prioriteit. We mogen geen mensenlevens riskeren enkel en alleen om het nieuwsgehalte. Wij zijn geen persagentschap, wij zijn een katholieke hulporganisatie. Anderzijds proberen we fake news en verhitte discussies te vermijden die de spanningen tussen religies doen oplopen. We kennen Al-Qaeda, IS, Taliban, Abu Sayyaf in de Filipijnen, Lashkar-e-Taiba in Pakistan, Rashtriya Sangha in India. Boko Haram en Al-Shabaab zijn extreem-islamitische bewegingen die verschillende aanslagen pleegden in Ethiopië, Kenia, Nigeria, Somalië en andere Afrikaanse landen. Kerk in Nood heeft de laatste jaren vastgesteld dat vele versplinterde extremistische groeperingen met verschillende benamingen op het Afrikaanse continent actief terreur zaaien. De tweede pijler, actie, bestaat erin om de vervolgde christenen nabij te zijn. Kerk in Nood brengt de getuigenissen van vervolgde christenen naar politieke vertegenwoordigers en religieuze leiders die het recht op de vrijheid van religie beschermen. Met een tweejaarlijks rapport over vrijheid van godsdienst in de wereld houden we de situatie nauwlettend in het oog. Wenst u de samenvatting van dit rapport over religieuze vrijheid te ontvangen, dan mag u ons altijd contacteren via info@kerkinood.be of 016 39 50 50. De derde pijler van Kerk in Nood is de pijler gebed. En dat is hetgeen wat wij kunnen doen voor de vervolgde christenen. Bidden versterkt onze verbondenheid met hen. Laten wij in deze 40 dagen tijd geen lauwe christenen zijn, maar overtuigde gelovigen die Christus durven ter sprake brengen.
Als christenen geloven we dat Christus waarachtig aanwezig is in het sacrament van de Eucharistie. Het Ave Verum is een korte eucharistische hymne uit de 14e eeuw die door verschillende toondichters op muziek is gezet. In de middeleeuwen werd het gezongen bij de zogenaamde elevatie, dat is het plechtige opheffen van de hostie na de consecratie. Ook werd het dikwijls gezongen bij de zegening van het heilig sacrament. De hedendaagse componist Carl Jenkins heeft het gebed eveneens op muziek gezet en daarvan horen we nu een vertolking van de 13-jarige, uit Wales afkomstige, jonge sopraan Kai Thomas.
Thank you.
Een van de meest door religieus extremisme getroffen landen is het West-Afrikaanse land Nigeria. Daarom financierde Kerk in Nood in een van de bisdommen een therapeutisch centrum voor traumabehandeling.
Het bisdom Maiduguri ligt in het noordoosten van Nigeria en beslaat een oppervlakte van 142.000 vierkante kilometer, waarmee het grootste is van het land. Het omvat de volledige deelstaten Borno en Yobe en het noordelijke deel van de staat Adamawa. Borno en Yobe bestaan uit semi-aride savannevegetatie. Landbouw en veeteelt zorgen voor het levensonderhoud van de overwegend landelijke bevolking van de regio. Alleen in de grotere steden zijn er kleinschalige handelsactiviteiten. Op het grondgebied van het bisdom wonen ongeveer 7,3 miljoen mensen, overwegend moslims. De katholieke bevolking wordt geschat op slechts 300.000.
Een aantal etnisch-religieuze en politieke crisissen hebben de noordoostelijke staten van Nigeria de laatste jaren door elkaar geschud. De aanvallen van de islamitische groepering Boko Haram verdienen bijzondere vermelding. Van de 6 staten waarin Boko Haram actief is, omvat het bisdom Maiduguri bijna 3 staten. Hieruit blijkt de omvang van de gevolgen van de crisis voor het bisdom. Het gewelddadige conflict heeft geleid tot grootschalige ontheemding, schendingen van internationale mensenrechtennormen, onveiligheid en een groeiende humanitaire crisis. In de 3 zwaarst getroffen staten, Borno, Adamawa en Yobe, zijn 1,8 miljoen mensen, zowel christenen als moslims, ontheemd geraakt en worden dagelijks mensenrechten schendingen gemeld. Sinds 2009 zijn meer dan 20.000 mensen gedood en meer dan 2.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in het bisdom werden meer dan 200 kerken, 25 scholen, 3 ziekenhuizen, 3 kloosters, winkels, als ook privéwoningen van leken en zakencentra vernield. De laatste tijd zijn de aanvallen gelukkig wel minder. De meeste mensen die door de crisis zijn getroffen zijn vrouwen en kinderen. Vele van hen zijn getuigen geweest van de vredemoord op hun echtgenoten en kinderen. Velen zijn verkracht, seksueel misbruikt en uitgebuit. Sommigen hebben kinderen gekregen van de terroristen. Anderen zijn gebruikt als zelfmoordterroristen. Al deze beproevingen hebben hun sporen nagelaten. De slachtoffers vertonen tekenen van uitputting, lijden aan depressies en posttraumatische stress.
De crisis heeft de sociale waarden, de cohesie, de harmonieuze relaties en de veerkracht van de mensen en de gemeenschap aangetast, waardoor het sociale weefsel kwetsbaar is geworden voor nieuwe crisissituaties.
Dat zegt bisschop Oliver Doumé van het bisdom Maiduguri.
In combinatie met de aanhoudende onderontwikkeling en de toename van armoede en analfabetisme in de regio heeft het Boko Haram-conflict, dat heeft geleid tot de vernietiging van de bestaansmiddelen en hulpbronnen, deze reeds bestaande situatie verergerd en grootschalige ontheemding en menselijk lijden veroorzaakt.
Er werden noodmaatregelen getroffen door de regering en nationale en internationale niet-governementele organisaties, in coördinatie met de plaatselijke autoriteiten. Er werd echter geen bijzondere aandacht besteed aan de emotionele en psychologische behoeften. Hier heeft de kerk de eerste maatregelen genomen en ziet zij het als haar taak vooral vrouwen en kinderen te helpen. Momenteel telt het bisdom ongeveer 8.000 weduwen, met meer dan 17.000 kinderen van verschillende leeftijden, waarvan de meeste nog jong zijn en afhankelijk van hun moeders en dus ook van het bisdom. De helft van deze aantallen kan worden toegeschreven aan de Boko Haram-crisis. De kerk heeft ook humanitaire hulp verleend aan verschillende opvangcentra om voedsel, kleding en medicijnen te verstrekken aan de slachtoffers. Gezien het grote aantal getroffenen is het voor het bisdom echter onmogelijk om hen dergelijke diensten te blijven aanbieden.
Een van de talen die in Nigeria gesproken wordt is het Igbo en in die taal horen we nu het Ave Maria. Thank you.
Het bisdom Maiduguri is zwaar getroffen door het religieus extremisme van de terreurgroep Boko Haram en zoekt wegen om de opgelopen trauma's te genezen. Na het erkennen van de omvang van de schade en de mogelijke negatieve gevolgen op lange termijn, is het bisdom Maiduguri begonnen met het zoeken naar manieren om de getraumatiseerde en psychosociale behoeftigen te ondersteunen. Het bisdom stuurde een aantal priesters naar een opleiding klinische psychologie, psychospiritualiteit en huwelijks- en gezinsbegeleiding. Daarnaast werden in het hele bisdom 50 lekenadviseurs opgeleid. Deze lekenadviseurs bieden nu hulp in elementaire vorm. In 2019 konden de priesters hun studie afronden en nu zijn ze klaar om de oprichting van permanente structuren te ondersteunen die deze psychosociale en gespecialiseerde psychotherapeutische hulp kunnen bieden. Naast de genezing van de ziel en de psyche is het herstel van de vernietigde fundamenten van het leven van doorslaggevend belang voor de slachtoffers van de aanvallen en de aanslagen. Het bisdom Maiduguri is daarom van plan een centrum op te richten waar de slachtoffers van Boko Haram uitgebreid zullen worden verzorgd en gerehabiliteerd en waar ze een beroep zullen leren dat hun bestaan veilig zal stellen en zo de posttraumatische stress zal verlichten.
Wij geloven dat een centrum waar praktische vaardigheden kunnen worden aangeleerd deze weduwe in staat zal stellen om voor zichzelf en hun familie te zorgen.
Aldus monseigneur Doumé. Een team van deskundigen bestaande uit een psychiater, twee psychologen, twee gezinsadviseurs en een arbeidstherapeut zal de vrouwen begeleiden in een reeks consultaties die tussen 6 maanden en 2 jaar zullen duren, afhankelijk van de behoeften van de betrokken personen. Het psychosociale team wordt aangevuld met deskundigen en leraren op het gebied van mode- en lederbewerking, een kok en een trainer voor basisvaardigheden in het ondernemerschap. Zij zijn verantwoordelijk voor een vormingscursus voor vrouwen over 2 semesters van elke 3 maanden. Aangezien de vrouwen afhankelijk zijn van de landbouw, worden de opleidingscycli aangepast aan de seizoenen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 40 à 50 personen. Aan Kerkinoot werd gevraagd te helpen bij de bouw van het centrum. Het gebouw moet het volgende omvatten: een consultatieruimte, een kleermakerij, een schoenmakerij, een bakkerij, een centraal kantoor, een secretariaat, een ontvangstruimte, 2 winkels, toiletten, badkamers en ook een kapel.
Per jaar zullen ongeveer 150 vrouwen worden opgeleid. Hierdoor zullen zij en hun gezinnen in hun levensonderhoud kunnen voorzien en hun leven weer onder controle kunnen krijgen. Zodra het centrum met succes functioneert, kan de capaciteit ervan worden uitgebreid. De bouw staat onder toezicht van het bisschoppelijk bouwcomité, dat onder andere bestaat uit de bisschop, ingenieurs en architecten en een projectcoördinator. De katholieke kerk wil nu helpen om de zielen van de mensen weer op te bouwen. Echte vrede is alleen mogelijk als het trauma van diep gekwetste mensen is geheeld. Anders bestaat het gevaar dat zij in de toekomst zelf radicaliseren en wraak zouden nemen op moslims om hen de prijs te laten betalen. En dat kan niet de bedoeling zijn.
In 2017 componeerde de Nigeriaanse artiest Omogade Oneyein een lied om de vrede en eenheid in zijn land te bevorderen. Aan de opname werkten verschillende zangers, zangeressen en groepen in Nigeria mee.
Bye.
De voormalige katholieke premier van het Verenigd Koninkrijk, Tony Blair, somde ooit eens tijdens een congres de 3 topprioriteiten op om zijn land er weer bovenop te helpen. Education, education and education. Ook voor Kerkinoot maken opvoeding en scholingsprojecten deel uit van de prioriteiten in de vaste campagne 2021. Veel christenen leven in de armste gebieden van Afrika en worden geconfronteerd met een toename van religieus fundamentalisme en talrijke terroristische aanslagen. In sommige gevallen zijn zij door geweld gedwongen hun dorpen te ontvluchten op zoek naar een toevluchtsoord. De huidige pandemie heeft hun nood alleen nog maar groter gemaakt. Bij gevolg leven veel van onze geloofsbroeders en zusters in angst en wanhoop. Dit is een moeilijke tijd voor hen, maar ook voor degenen die in hun behoeften voorzien en hun lijden verlichten. Priesters, seminaristen, zusters en catechisten. In een dergelijke context van onzekerheid zijn de momenten van vorming, meditatie en gebed van essentieel belang om de pastoraal werkers in staat te stellen weer op krachten te komen en hun zending voor te zetten door hun volk te dienen. Priesters en zusters hebben onze hulp nodig om in deze omstandigheden van onzekerheid en groeiende moeilijkheden hun roeping te kunnen beleven en anderen te kunnen ondersteunen. Daarom omvatten veel van onze projecten spirituele retretes en vormingscursussen, zodat zij vorming, begeleiding, tijd voor gebed en meditatie kunnen krijgen om hun geestelijke en lichamelijke kracht terug te vinden.
Sinds 2015 is de veiligheidssituatie in Burkina Faso verder verslechterd. Terroristische aanslagen hebben zich verspreid van de grensgebieden van de Sahel naar het binnenland. Ontvoeringen en moordpartijen onder de burgerbevolking komen helaas veelvuldig voor. Ondanks de inspanningen van de autoriteiten van het land en van de gezamenlijke troepenmacht van de G5 Sahel om het geweld te temperen, is de situatie niet verbeterd. Met name het jaar 2019 is zeer moeilijk geweest voor de Burkinese staat en nog meer voor de bevolking van de Sahel. Tot op heden heeft deze situatie van onveiligheid geleid tot de sluiting van meer dan 1200 lagere en middelbare scholen en tot ongeveer 765.000 binnenlandse ontheemden. De VN schatte dat sinds 1 januari 2020 dagelijks meer dan 4.000 mensen hun huis zijn ontvlucht vanwege de laatste aanvallen van terreurgroepen op burgers en lokale autoriteiten. In het bisdom Dedougou, gelegen in het westen van Burkina Faso, ondervinden verschillende priesters aanzienlijke moeilijkheden bij de uitoefening van hun priesterambt. In sommige gevallen zijn de moeilijkheden zo groot dat de priesters zelf geestelijk verzorgd moeten worden. De begeleiders van deze priesters in nood hebben echter niet altijd de kennis of de bekwaamheid op dit gebied. Het bisdom stuurt nu een priester naar het Lux Terra Instituut voor een opleiding in psychospirituele therapie. Als priester en psychotherapeut zal hij waken over de levenssituatie van zijn medebroeders om hen te helpen in noodsituaties.
Het Lux Terra Psychospiritual Institute, of PSI in Kenia, biedt een 2-jarige cursus aan over psychospirituele therapie en christelijke counseling voor geestelijke, religieuze en pastorale werkers uit Engels sprekende Afrikaanse landen. Het PSI beschrijft de cursus als puttend uit het beste van de christelijke spirituele traditie en gebruikmakend van up-to-date psychotherapeutische instrumenten, benaderingen en methodologieën voor het helen van verontruste geesten en rekening houdend met de bijzondere Afrikaanse historische, religieuze en sociologische context, biedt het PSI een professionele training van hoge kwaliteit in een omgeving van geloof en christelijke toewijding. Experts van topniveau in psychotherapie, christelijke antropologie en christelijke spiritualiteit worden aangetrokken om hun training en praktische ervaring in te brengen in het programma. Bovenal hecht de opleidingsdynamiek van het PSI veel belang aan persoonlijke spirituele groei en heilzame persoonlijkheidsintegratie en transformatie. De Master's Degree in Psychospirituele Therapie is een 2-jarige intensieve opleiding die academische vakken combineert met spirituele groei en transformatie. Na het succesvol afronden van de cursus en de vereiste praktijkervaring zullen kandidaten een masterdiploma ontvangen van de Katholieke Universiteit van Oost-Afrika. Deze afgestudeerden zullen toegerust zijn om genezing te vergemakkelijken en steun te verlenen aan pastorale medewerkers en de christelijke gelovigen die lijden aan depressie, trauma, verwarring, burn-out, midlifecrisis, verslaving, seksueel misbruik en crisis als gevolg van plotseling verlies of levensovergangen. Zij kunnen ook dienen als raadsgever en geestelijk begeleider in katholieke organisaties en vormingshuizen. Het ontstaan van het instituut is een antwoord op wat door velen is aangeduid als een dringende behoefte om professionele, psychologische en spirituele zorg te bieden aan het toenemende aantal geestelijke, religieuze en lekenpastoraal werkers die zich in moeilijke levenssituaties van emotionele en psychologische aard bevinden, maar die vaak geen adequate ondersteuning vinden. Het volledige cursusgeld, collegegeld, huisvesting en voeding voor de studenten bedraagt 12.000 Amerikaanse dollar per jaar. Kerk in Nood kent een studiebeurs toe voor de tweejarige cursus van 6.000 euro per jaar. Als de priesteropleiding is afgerond, kan hij terugkomen naar Burkina Faso om trainingen te geven aan zijn collega's.
Kerk in Nood heeft onlangs een aantal zusters en priesters die in moeilijke gebieden van Nigeria werken, gefinancierd om een opleiding te volgen aan het Lux Terra Instituut voor Psychospirituele Ondersteuning in Nairobi. Dat is essentieel om hen voor te bereiden om in hun gemeenschap leiding te geven aan initiatieven voor genezing en ondersteuning van getraumatiseerde en lijdende bevolkingsgroepen in gebieden die onderhevig zijn aan geweld en terreur, zoals dat van Boko Haram. Vervolgens ondersteunen en trainen zij zelf andere priesters en zusters om hen weer in staat te stellen zich in deze omstandigheden staande te houden en hulp te bieden. Wij rekenen graag op uw steun om bedreigde en lijdende christenen te helpen genezen.
In tijden van duisternis roepen we de Heer aan en bidden: Heer, blijf mij nabij. Kerk in Nood helpt niet alleen in het westen van het Afrikaanse continent, maar ook in het oostelijke deel. Het bisdom Pemba, gelegen in het uiterste noordoosten van Mozambique, werd gesticht in 1957. Met een oppervlakte van 82.625 vierkante kilometer, en dat is bijna de grootte van Oostenrijk, beslaat het de gehele provincie Cabo Delgado. De bevolking van ongeveer meer dan 2 miljoen mensen behoort tot 3 belangrijke etnische groepen: de Makuas, de Makondes en de Mwani. Naast het Portugees worden er 5 talen gesproken. Het bisdom is verdeeld in 4 bisschoppelijke regio's met in totaal 23 parochies en ongeveer 900 gemeenschappen. De regio heeft jarenlang te weinig aandacht gekregen. De infrastructuur en de primaire diensten zijn er volledig onderontwikkeld en het analfabetisme is er het hoogste van heel Mozambique. De ontdekking van aardgasafzettingen voor de delta van de Rio Rovuma in het district Palma in 2011 en de goud-, robijn- en halfedelsteenafzettingen hebben de aandacht van multinationale ondernemingen getrokken. In plaats van welvaart en ontwikkeling te brengen voor de hele bevolking, is de koopkracht van de meeste inwoners echter dramatisch gedaald. Extreme armoede, ondervoeding, ziekten, mensenhandel, prostitutie, machtsmisbruik en dagelijkse criminaliteit zijn sterk toegenomen. Sinds 2017 is de situatie in de regio, waar de moslimmeerderheid en de christelijke minderheid voorheen vreedzaam samenleefden, verergerd door een spiraal van geweld die in 2020 nog verder is geëscaleerd. Enerzijds zijn jonge opstandelingen, soms aangeduid als Al-Shabaab, geradicaliseerd door contacten met internationale jihadistische terreurnetwerken en sympathiseren zij openlijk met IS. Waarschijnlijk zijn zij betrokken bij de smokkel van hout, steenkool, robijnen en ivoor, maar zij voeren in toenemende mate vredeaanvallen uit op een groeiend aantal plaatsen, waarbij zij de inwoners doodslaan, onthoofden of kidnappen, huizen in brand steken, openbare gebouwen, kerken en zelfs moskeeën vernielen. Aan de andere kant slaan de regeringstroepen, gedeeltelijk gesteund door buitenlandse huurlingen, hard terug. Maar tot dusver zijn ze er niet in geslaagd de opstandelingen te stoppen of zelfs maar in toom te houden. Begin december had het geweld reeds 9 van de 17 districten van Cabo Delgado getroffen. Hoofdzakelijk Mocimboa de Praia, Kusanga, Macomia, Muidumbe en Agande, in het noorden van de provincie. Meer dan 2000 mensen hadden reeds het leven verloren en zo'n 600.000 mensen waren hun dorpen ontvlucht. De bisschop van het bisdom Pemba, Dom Luis Fernando Lisboa, heeft Kerk in Nood schriftelijk om hulp gevraagd voor de radio's van zijn bisdom. Hij zegt:
ik beveel hierbij het radioproject Evangelisatie in tijden van crisis aan. Dat erin bestaat meer mensen toegang te geven tot de evangelisatieprogramma's die worden aangeboden door Radio Zonder Grenzen en Radio San Francisco van het bisdom Pemba. En dat sommige van deze programma's kunnen uitgezonden worden door andere radio's in Cabo Delgado door de aankoop van locaties waar antennes mogen geplaatst worden. Radio Zonder Grenzen en Radio San Francisco werden opgericht met het doel de communicatie te bevorderen als middel tot informatie, opleiding en evangelisatie voor de samenleving, in een context waar de mensen weinig of geen toegang hebben. Ze hebben een zeer belangrijke rol gespeeld op het gebied van informatie, opleiding en evangelisatie, vooral in deze tijd van crisis en conflict in Cabo Delgado. Het is dus van het grootste belang, om niet te zeggen dringend, dat meer mensen toegang krijgen tot de programma's, aangezien de bewegingsvrijheid beperkt is door zowel de oorlog als de COVID-19-pandemie.
Vorming en communicatie zijn essentieel voor het behoud van het geloof in het dagelijks leven. Het radioprogramma is een kanaal om de gezinnen te bereiken, vooral zij die geconfronteerd worden met het geweld van het extremisme. Geloof brengt hoop, terwijl ze wachten op betere tijden. Laten we onze broeders en zusters in Pemba helpen met onze gebeden en vrijgevigheid. Kerk in Nood heeft besloten om het mediaapostolaat van het bisdom Pemba te helpen door 22.000 euro te geven.
Portugees is een van de talen die in Mozambique wordt gesproken. We zijn er zeker van dat de officiële hymne voor de Wereldjongerendagen van 2023, die in Lissabon zullen plaatsvinden, zeker zal gedraaid worden op de radio's die we ondersteunen.
Is yours. Todos vão ouvir a nossa voz.
In de Centraal-Afrikaanse Republiek schijnt de rust maar niet te willen terugkeren. Ondanks herhaalde pogingen om de vrede te herstellen, duiken steeds weer gewapende groepen op en wordt het land door geweld geplaagd. Het jaar 2021 is in de Centraal-Afrikaanse Republiek niet vredig gestart, want een coalitie van rebellen, die de regering ervan beschuldigt de verkiezingen van 27 december 2020 te hebben gemanipuleerd, heeft verschillende steden aangevallen en controleert nu niet alleen Bangassou, maar een groot deel van het land. De regeringssoldaten weerstonden op 3 januari meerdere aanvallen totdat zij door het kruisvuur zonder munitie kwamen te zitten en op de vlucht sloegen.
Mij en mijn volk alleen latend, met God zwijgend aan onze zijde.
Dit is het gevoel van Monseigneur Juan José Aguirre, bisschop van Bangassou in het zuidoosten van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij zegt dat hij zich niet alleen voelt, ook al zijn velen gevlucht naar Congo, een buurland waarvan slechts een rivier hen scheidt.
In de donkerste nacht was uur, maar sliep u.
Dat zegt bisschop Aguirre tot die stille, maar aanwezige God.
We brachten een rustige nacht door hier in de missie. In gespannen rust, maar een tank van de geïntegreerde missie van de Verenigde Naties voor de stabilisatie van de Centraal-Afrikaanse Republiek, kort MINUSCA, bestaande uit Marokkaanse soldaten, was in de buurt.
Zo voegt de Comboni-pater van Spaanse afkomst eraan toe. MINUSCA probeert de gemoederen te bedaren met haar patrouilles, waarbij de strijdkrachten, de politie en de veiligheidstroepen van de regering naar haar basis worden overgebracht in afwachting van hun evacuatie. Bisschop Aguirre's grote zorg gaat uit naar de kinderen en de ouderen.
Er zijn kinderen gewond geraakt door verdwaalde kogels. Kinderen die naar Congo vluchten voor de brandstichtingen en de aanvallen, maar voor wie een kogel viel als een zwaard van Damocles, zonder te weten waar hij vandaan kwam. Zelfs in hun vlucht zijn zij getroffen door het geweld van de agressors.
Bisschop Aguirre hoopt dat de nieuwe eigenaars en koningen niet wreed zullen zijn tegen de bevolking. Er zijn reeds vele jaren van geweld, dood en vernieling geweest, van machtswisselingen en intriges, om een land te domineren dat zeer rijk is aan delfstoffen en hulpbronnen, maar waarvan de bevolking totaal in ellende is verzonken. De nieuwe koningen van Bangassou zijn een coalitie van rebellen tegen de regering, de coalitie van patriotten voor verandering, die bestaat uit 5 krijgsheren die het land al jaren plunderen. Velen van hen zijn buitenlanders uit Niger, Tjaad of Soedan. Trouw aan zijn zending begeeft de bisschop zich niet in de politiek. Hij wenst enkel zijn zending te kunnen blijven uitvoeren.
Hoe een blik van tederheid werpen te midden van zoveel geweld.
In de katholieke missie, een van de weinige enclaves die stand houden ondanks de aanvallen en het geweld van de afgelopen tijd, hebben ze weeskinderen opgenomen.
Ze zijn onschuldig. Je kijkt in hun ogen en ze weten niets van rebellen, van huurlingen, van machtsstrijd. Ze horen alleen de geweerschoten en de ontploffingen en ze worden erg bang.
De missie heeft ook een tehuis voor bejaarden in een ander deel van de stad. Bisschop Aguirre maakt zich zorgen over de situatie van deze 50 bejaarden, van wie velen dementie hebben.
De meest kwetsbaren betalen de prijs. Onze priesters en zusters zijn nog steeds hier, ieder op zijn plaats, allesgevend, levend met de mensen in deze ogenblikken van nood. Er zijn veel trauma's die geheeld moeten worden. De leidende Christus staat achter elk van hen. Bid voor vrede, bid voor ons en voor mijn volk.
Na verschrikkelijke oorlogen en gevechten tussen de regering en meerdere milities en huurlingengroepen tussen 2013 en 2019, met bloedbaden, verkrachtingen en verplunderingen van de burgerbevolking, leek de Centraal-Afrikaanse Republiek rust te vinden.
We waren met zoveel mooie projecten bezig om het land weer op te bouwen. Nu moeten we opnieuw beginnen.
En Monseigneur Aguirre voegt er nog aan toe:
de tijden van de mens zijn niet de tijden van God.
Kerk in Nood werkte in 2020 mee aan 22 projecten in 6 bisdommen van de Centraal-Afrikaanse Republiek. in het bijzonder met steun voor het levensonderhoud van priesters en zusters en steun voor de vorming van seminaristen.
Dit is Kerk in Nood.
De Karmelieten wilden op 20 december 2020 het jubileumjaar van het 50-jarig bestaan van hun missies in de Centraal-Afrikaanse Republiek inluiden. Onrust in verband met de verkiezingen maakte de viering onmogelijk. Ondanks alle moeilijkheden geven de paters niet op in een van de armste landen ter wereld. Dat regelmatig wordt verscheurd door gewelddadige conflicten. Het moest een groot feest van dankbaarheid en vreugde worden. Op 20 december zou het gouden jubileumjaar van de aanwezigheid van hun orde in het land in het hart van Afrika worden ingeluid in Bozoum, de oudste missiepost van de Karmelieten in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Paters Karmelieten van alle missies en vele gelovigen wilden samenkomen om God te danken voor deze 50 jaar en om hem zijn zegen te vragen voor de toekomst. Plotseling, op de ochtend van 18 december, verspreiden verontrustende berichten zich als een lopend vuurtje. 'S nachts was een groep gewapende rebellen de stad binnengevallen met vrachtwagens en motorfietsen. Zij plunderden het hoofdkwartier van een hulporganisatie en trapten de deur van het politiebureau in. Er werden schoten gelost in de straten en meer rebellen blokkeerden de belangrijkste verkeersader van het land. Angst en terreur braken uit. De kinderen van het plaatselijke weeshuis zochten hun toevlucht in de kerk. De feestgangers die reeds op weg waren, keerden terug. Het was een bittere teleurstelling, vooral voor de twee jonge religieuzen die op deze grote dag hun plechtige eeuwige geloften zouden afleggen. Deze viering, die aanvankelijk zou worden afgelast en uitgesteld, vond uiteindelijk plaats in het Karmelietenklooster van de hoofdstad Bangui, althans in kleine kring. Pater Federico Tringero, provinciaal afgevaardigde van de Karmelieten in de Centraal-Afrikaanse Republiek, zei het volgende.
Het was niet gemakkelijk te aanvaarden dat we niet konden samenkomen om de twee jonge broeders te verwelkomen bij hun definitieve intrede in onze religieuze familie. Maar we hebben dit offer gebracht voor de vrede in dit land en voor het goede verloop van de verkiezingen. Uiteindelijk was het nog steeds mooi.
De parlements- en presidentsverkiezingen hadden in vele steden inderdaad tot nieuwe onrust geleid. De dag na de verkiezingen werden de bewoners van Baoro, waar de Karmelieten nog een missiepost hebben, ook in de vroege ochtend gewekt door aanhoudende schoten die niet minder dan een uur aanhielden. In de avond van dezelfde dag klommen twee rebellen over de muur van de missiepost en dwongen de wacht om de missionarissen te roepen. Aurelio Gazera, een 58-jarige Italiaanse karmelietenpater, kwam uit zijn kamer en stond plotseling voor de twee gewapende mannen. Deze eisten de inlevering van de motorfietsen die aan de regeringspartij toebehoorden en die zich volgens hen in de missiepost bevonden. Ze bedreigden pater Aurelio, maar hij wist hen ervan te overtuigen dat er geen motorfietsen waren. Hoewel zij bleven dreigen, slaagde hij er uiteindelijk in hen ervan te overtuigen het huis te verlaten. Pater Aurelio had als pastoor van Bozoum tijdens de burgeroorlog reeds onderhandeld met rebellengroepen om de bevolking te beschermen, waarbij hij zijn leven riskeerde om hen ervan te overtuigen zich terug te trekken. De mensen daar noemen hem daarom
de man die de geweren van de bandieten neerhaalde.
In zijn nieuwe functie in Baoro, die hij pas enkele weken geleden had aanvaard, heeft hij deze reputatie reeds opnieuw moeten bewijzen. Ondertussen werd in Bozoum in de nacht van 4 januari het Caritas-filiaal geplunderd en vernield door gewapende mannen. Op de zondag voor Drie Koningen konden de Karmelieten in Baoro en Bangui tenminste ongestoord het grote feest ter ere van het Kindje Jezus van Praag vieren, waaraan elk jaar ontelbare gelovigen deelnemen. Op Wereldmissiezondag in oktober had bisschop Miroslav Gutwa van Boar zijn hele bisdom gewijd aan het barmhartige kind Jezus, dat al door de eerste karmelitessen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek was gebracht. De bisschop gaf elke parochie van zijn bisdom zo'n beeldje en wijdde het persoonlijk in. Vele gelovigen namen deel aan de processies. Zij vroegen het Christuskind om vrede voor hun land en bescherming voor hun kinderen. Hoe dit jubeljaar eruit zal zien is onzeker. Maar zoals de moedige pioniers van hun orde zijn de paters vandaag niet ontmoedigd. Toen de eerste vier karmelieten uit Italië in de Centraal-Afrikaanse Republiek aankwamen, hebben zij de handen uit de mouwen gestoken en zijn zij aan het werk gegaan in een van de armste en meest onderontwikkelde landen ter wereld, dat regelmatig wordt geteisterd door onrust en gewapende conflicten. Een van hen, pater Niccolo Elena, was nog actief in de missie tot de trotse leeftijd van 90 jaar. Hij overleed in 2019 op de leeftijd van 96 jaar. Hij liet 50 dagboeken na aan zijn confraters, waarin hij zijn dagelijkse avonturen en uitdagingen beschreef. Pater Carlo Cencio, de laatste van de vier nog levende pioniers, is nu 83 jaar oud en woont in Italië. Vandaag zijn er 8 Italiaanse missionarissen werkzaam in de 5 missieposten. Tot nu toe heeft de orde in de Centraal-Afrikaanse Republiek 12 inheemse priesters voortgebracht en het aantal roepingen neemt elk jaar toe. 38 jonge mannen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek en het naburige Kameroen zijn momenteel in opleiding en ze worden gesteund door Kerk in Nood. 2 jonge Afrikaanse karmelieten, broeder Regie Marie en broeder Jeannot Marie, hebben ter gelegenheid van het jubeljaar een lied gecomponeerd waarin zij God en de eerste missionarissen danken voor de 50 jaar dat de Karmel nu in hun land aanwezig is. Daarin beloven zij op deze weg door te gaan. Het zaad dat de eerste Karmelieten 50 jaar geleden hebben gezaaid, schiet wortel en draagt overvloedig vrucht. Het lied dat de broeders hebben geschreven, konden we niet terugvinden. We bieden u wel een lied aan, vol van hoop, van het christelijke koor Yigdal Yahu.
Yeah.
Egypte is de thuisbasis van de grootste christelijke gemeenschap in de Arabische wereld, de Koptische kerk. De kerk die teruggaat tot het prille begin van het christendom en tot de apostel Marcus telt vandaag ongeveer 8 miljoen Kopten in Egypte. Maar in een politiek diep verdeeld land met de islam als staatsgodsdienst is zelfs zo'n eerbiedwaardige gemeenschap niet veilig voor bruut aanvallen. Op 25 november van afgelopen jaar, het begin van de vastenperiode voor de christenen die in Egypte voorafgaat aan kerstmis, belegerde een moslimmenigte in het dorp Al-Bashra in het gouvernement Minya de Sint Abu Seyfin-kerk, terwijl ze ook Koptische huizen en winkels aanvielen met stenen en molotovcocktails. De aanval volgde op beschuldigingen dat een jonge christelijke man op Facebook een voor moslims beledigende geachte afbeelding van de profeet van de islam had geplaatst. Een 85-jarige Koptische vrouw liep ernstige brandwonden op toen de menigte haar huis in brand stak, volgens Eman Saleh, 48 jaar, die met Kerk in Nood sprak over haar zoon Andrew, die werd gearresteerd nadat hij had geprobeerd het huis van de familie te beschermen en gewonden naar het ziekenhuis te helpen. Hij wordt beschuldigd van terrorisme en het aanzetten tot rellen. Andrew, die 26 jaar is en als broodverdeler werkt, woonde een gebedsdienst in de kerk bij toen de menigte zich buiten begon te verzamelen. Hij haastte zich naar buiten om zijn huis naast de kerk te verdedigen. Er waren hevige botsingen tussen de moslims en de christenen die hun huizen en eigendommen probeerden te beschermen. Andrew hielp de gewonden naar het ziekenhuis te brengen voor behandeling, terwijl de gevechten van 6:30 tot 11:00 s'avonds voortduurden voordat veiligheidstroepen arriveerden en de menigte uiteenjoegen met traangas, zo meldde mevrouw Saleh. De politie slaagde erin de uitgang te beveiligen voor de gelovigen die in de Sint Abu Seyfin-kerk werden vastgehouden.
Een paar uur later hoorde ik om 2:00 s'nachts een luid gebonk aan de deur van het huis. De politie kwam binnen en arresteerde Andrew en zijn jongere broer Mina, die 16 is. Zij schopten mijn zonen en sleepten hen naar buiten als criminelen.
Zo zei mevrouw Saleh. Uren na hun arrestatie liet de politie Mina vrij, omdat hij nog zo jong was, en arresteerde 14 andere christenen en 21 moslims, die allemaal worden vastgehouden in een zwaar beveiligde militaire gevangenis. Mevrouw Saleh heeft haar zoon Andrew sinds zijn arrestatie niet meer gezien en er is nog niemand voor het gerecht gebracht. Na de dood van zijn vader een paar jaar geleden werd Andrew de enige kostwinner voor het gezin, bestaande uit zijn moeder, een zus die verlamd is, broer Mina en nog een zus. De moeder vroeg om gebeden dat haar zoon snel zou worden vrijgelaten.
Ik vrees dat hij ziek wordt of het coronavirus oploopt, aangezien hij aan dyspneu leidt en geen geschikte winterkleren heeft en alleen lichte gevangeniskleren draagt.
Dat zei de moeder. Het leed van de Kopten tijdens de kerstperiode bleef niet beperkt tot Minya, een provincie waarvan de christelijke burgers regelmatig het doelwit zijn van aanvallen. Er was ook antichristelijk geweld in Alexandrië, de kuststad die ongeveer 300 kilometer ten noorden van Cairo ligt. Op 10 december vielen 3 broers van een moslimfamilie in de wijk Al-Wardian in Alexandrië de Koptische winkels in de buurt van de Sint Damiana-kerk aan, waarbij Ramses Boulos Hermina, 47, werd gedood door hem in de nek te steken. Zijn oudere broer Adel en hun buurman Tarek raakten ernstig gewond. Volgens Mina, de neef van het slachtoffer, die met Kerk in Nood sprak, wonen de 3 broers Anwer, Ali en Nasser naast de Koptische kerk. Ze beledigden en pesten de christenen in de buurt, terwijl de christenen niet reageerden uit angst voor de broers en hun strafblad. Nasser heeft een tijd in de gevangenis doorgebracht wegens vele overtredingen. Rond 6:00 s'avonds overleed hun zieke oude moeder en kort daarna doken de broers op bij koptische winkels met zwaarden en messen, schreeuwend en de christenen beschuldigend van het doden van hun moeder. Eerst stormden ze de winkel van de heer Ramses Boules binnen. Nasser stak hem in zijn nek en de linkerkant van zijn buik. De heer Ramses Boules, vader van een 9-jarige dokter, overleed enkele uren later in het ziekenhuis.
Mijn vader, Adel Boulos, probeerde zijn jongere broer te redden, maar een van de aanvallers bond hem vast en een andere stak hem in de linkerkant van zijn buik en veroorzaakte een diepe snee. Maar Godzijdank is hij nu beter.
Dat zei Mina. De aanvallers waren nog niet klaar. Ze haasten zich naar Tariq Fauzi Chenout, een eigenaar van een kledingwinkel, en staken hem met een mes in de borst dicht bij het hart. Hij werd snel overgebracht naar het ziekenhuis en overleefde het. Volgens Mina beledigden en bespuwden de drie broers de christenen bij het binnenkomen en het verlaten van hun kerk. Maar de politie greep nooit in. De politie heeft de drie broers na de recente incidenten aangehouden, maar ze moeten wel nog voor de rechter verschijnen.
Dit is het programma Kerk in Nood.
De projecten van Kerk in Nood kunt u onder andere steunen door geschenken aan te schaffen die we aanbieden in de webwinkel op onze website kerkinnood.be. Zo bieden we voor €15 een kaars en een houten beeld van Onze Lieve Vrouw van Kibeho aan. Kibeho in Rwanda is een belangrijk bedevaartsoord en een symbool van verzoening. Bid mee met ons voor verzoening en vrede op het Afrikaanse continent. In deze tijden van de coronapandemie verdienen veel mensen een ruggensteuntje. Wat is er nog mooier om iemand een hart onder de riem te steken? Uw wensen op kaarten met kleurrijke afbeeldingen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek zullen zeker geapprecieerd worden. 1 set wenskaarten kost €8. Met een christelijk lied uit Rwanda, waarvan de videoclip is opgenomen in en om de kathedraal van Ruhengeri, nemen we afscheid. Volgende maand, in maart, zetten we ons verhaal over het toenemend religieus extremisme op het Afrikaanse continent verder.
Turagusabye mana tukubone.